Want het is een lijn die u door de hele Bijbel vindt. U vindt hem op de derde bladzijde van de Bijbel. Over het dienen van God. Daar zijn twee broers. En dan staat er, na verloop van tijd, hoofdstuk 4, vers 3. Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de Heere een offer. Ook Abel bracht er een van de eerstelingen van zijn schapen, van hun vet. En de Heere sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. Er zijn dus twee soorten godsdienst. En op het ene slaat God acht, dat telt, en op het andere, dat telt niet. En het lijkt ogenschijnlijk ontzettend veel op elkaar. Er zitten wat verschillen, Kaïn die offert vruchten, Abel offert een dier, maar dat zegt natuurlijk wel het een en ander. Maar God ziet het hart aan. God moet gezien hebben dat in het hart van Kaïn iets was van, ik ga u iets geven, ik ga u iets geven, ik ga u dienen. En dat er in het hart van Abel iets was van, God, als het niet van uw kant komt, kan er nooit een relatie zijn tussen u en mij. Daarom offert hij een lam. En of hij dat volledig begrepen heeft, weten we niet, maar hier wordt de kiem gelegd van twee soorten godsdienst. Eén waar God niet in geïnteresseerd is, van beneden naar boven. En het andere wat het echte dienen van God is, van boven naar beneden. Nog een voorbeeld, Genesis 11, daar zie je ook een soort godsdienstige actie. Daar staat dat ze zeggen tegen elkaar, welaan laten wij een stad bouwen met een toren waarvan de top tot in de hemel reikt. Een godsdienstig verlangen. Een top tot in de hemel. Ze zochten de hemel. Ze wilden de hemel bereiken. Laten we een stad bouwen met een toren waarvan de top tot in de hemel reikt. Van beneden naar boven. En God komt en ziet het en zegt, welaan, laat ons nederdalen en daar hun taal verwarren zodat ze elkaars taal niet verstaan, zo verstrooide de Heer hen daar en zo staakte zij de bouw van de stad en de toren. God is daar niet in geïnteresseerd. Ik heb een uitspraak in mijn Bijbel staan van een grote Engelse prediker, die heet Oswald Chambers, die heeft gezegd, het heeft lang geduurd voordat ik tot het inzicht kwam dat God niets op heeft met wat ik hem breng. Het heeft lang geduurd voordat ik tot het inzicht kwam dat God niets op heeft met wat ik hem breng. Kaïn bracht iets, de mannen in Babel, van beneden naar boven. En als u een tekst wilt hebben uit de Bijbel die het nog sterker zegt, even naar Handelingen 17, en dat wordt verschillende keren gezegd in de Bijbel. Ik neem alleen deze, Handelingen 17, waar staat, waar Paulus zegt, God woont niet in tempels met handen gemaakt en laat zich ook niet door mensenhanden dienen alsof hij nog iets nodig had. De gedachte dat God nog iets nodig heeft, de gedachte dat God u nodig heeft, een stoel op laten zetten of om koster te zijn in de kerk of om boekjes uit te delen of om de zangleiding te hebben, de gedachte dat God iets, dat God u nodig heeft, is een hele goddeloze gedachte. Alsof hij nog iets nodig heeft. God heeft u en mij absoluut niet nodig. En God laat dat zien door Abraham. Abraham die God zegt, ga uit je land. En Abraham doet dat en hij reist langs de Eufraat. En de eerste stad die Abraham, waar hij doorheen trekt, is de stad Babel. Gaat u dat op de kaart maar nakijken. En dan ziet Abraham die half afgebouwde toren. En moet hij aan de mensen gevraagd hebben, wat is dit? En de mensen moeten daar gezegd hebben, ja, het was een loffelijk streven. Ze wilden met elkaar een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Maar God heeft het verstoord, er is niks van terecht. Abraham heeft dat gezien en is verder gereisd en heeft dat op zijn netvlies meegenomen. En heeft in de loop van zijn leven, en daar heb je het weer, zijn bij God, doet ons inzien wat het is om God te dienen. Anders kunnen we het niet zien. Abraham heeft in de loop van zijn leven leren zien dat het niet een stad is die gebouwd moet worden van beneden naar boven, met een toren die tot in de hemel lijkt. In Hebreeën 11, vers 10, staat het zo: Abraham nu woonde in tenten en hij verwachtte de stad waarvan met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. God dienen, dat zit ook al in dat woordje godsdienst, hè? Dat is vreemd eigenlijk, wij spreken dan over een godsdienst. Maar godsdienst is in diepste wezen godsdienst. Niet onze dienst aan God, maar godsdienst aan ons. De ware godsdienst, en die mag u opschrijven, de ware godsdienst is niet een dienst van de mens aan God. Dat is Kain, dat is Babel. En zo, dat zit ook de hele Bijbel. De ware godsdienst is niet een dienst van de mens aan God, alsof die nog iets nodig heeft. De ware godsdienst is een dienst van God aan de mens. Op voorwaarde, anders gaan we er misbruik van maken, op voorwaarde dat hij van u mag maken wat hij voor ogen heeft. God heeft een geweldig plan. Anders dan denkt u dat God er voor u is, dat hij een soort kinderverzorgster is en hoeft maar wat om een keer en dan is hij er voor u. Dat bedoel ik natuurlijk niet. Maar ik bedoel wel te zeggen, de ware godsdienst is niet een dienst voor de mens aan God, maar een dienst van God aan de mens. Dat leer je als je veel bij God bent. Abraham heeft dat geleerd. Hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Fundament is Jezus. God heeft het uitgedacht. God heeft een gigantisch plan. Laat ik dan toch even ik doe het niet zo gauw, want ik denk soms dat het niet goed is als ik het doe. Maar de volgende maand komt er een boek uit van me. Dat heet Het Verlangen van God. Daar ga ik uitgebreid in over deze dingen. Wat Gods oorspronkelijke plan was, wat Gods verlangen is. En hoe ver wij daarvan afgeweken zijn. En hoe wij onder andere twee soorten godsdienst hebben. En hoe die godsdienst van beneden naar boven, ik doe iets voor God. Het dienen van God, Heer, ik wil u wel dienen. God slaat daar geen acht op. Door de hele Bijbel heen niet. God heeft een verlangen. Hij wil het doen door ons heen. Abraham heeft dat ontdekt. God had aan Abraham en aan Sarah een nageslacht beloofd. Jullie zullen een groot volk worden. En naarmate de jaren verstreken gebeurde er niks. En toen kwam God in de nacht weer tot Abraham. En Abraham zei, God, u hebt ons dat wel beloofd, maar er gebeurt niks. En God zei, kom eens mee naar buiten. En je liet hem de sterrenhemel zien en zei, tel ze eens. Als je dat kan. Zo zal jouw nageslacht zijn. En Abraham geloofde het. Dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Abraham wist, dit moet van boven komen. Maar de praktijk is natuurlijk heel weerbarstig. Want ze werden elk jaar een jaar ouder. En toen Sarah 76 was, gaf ze het op. En zei ze, Abraham, God heeft mij niet vergund om te baren. Ga maar naar je slavin, naar Hagar. En het kind wat uit haar geboren zal worden, dat zal dan het nageslacht zijn. Dat zal het zijn. Kijk, dat is nou typisch van beneden naar boven. Heer, als u het niet doet, ja, we weten het ook allemaal niet zo goed, maar we willen u wel een handje helpen. Alsof God nog iets nodig heeft. En Sarah, die fout beging, vanmorgen zei ik het al even, nadat Ismaël geboren was, heeft God 13 jaar gezwegen. En Sarah heeft 13 jaar tegen dat kind aan moeten kijken waarvan ze wist, dit is het niet, dit is het niet. En Sarah heeft 13 jaar tegen het gezicht van Abraham aan moeten kijken, die elke dag zo verlangde naar zijn God. Totdat God terugkwam bij Abraham en hem aansprak en zegt: Abraham, Sarah zal eens een kind krijgen. En Abraham lachte daar, Sarah lachte erom. Onzin, ik had natuurlijk nooit meer. Bij jou niet en bij mij niet, schrij uit. En een korte tijd daarna kwamen er 3 mannen op bezoek en het blijkt dat 1 van die 3 is God in mensengedaante. En Abraham zegt tegen Sarah: ga gauw een maaltijd klaarmaken. En als ze daarmee bezig is, dan hoort ze die ene persoon zeggen: volgend jaar dan ben ik hier weer en dan zal Sarah een kind hebben. En Sarah lacht in zichzelf. Maar dat is voor God genoeg om te weten dat ze lacht. En God zegt: waarom lacht Sarah? Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Ik ben blij dat Sarah gelachen heeft, anders hadden we die mooie tekst niet gehad. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? En Sarah, heel benauwd, die zegt: ik heb niet gelachen. God zegt: nee, je hebt wel gelachen. Dat is het enige wat God tegen Sarah gezegd heeft. Dat is je woord. En toch, diezelfde Sarah. Het kind wordt geboren uiteindelijk. En dan zit ze met een, als 90-jarige met een kind op haar knieën. En ze is zo verbaasd. En dan wordt er een feest gehouden. Omdat hij op een gegeven moment van de borst af is. Hij kan op eigen benen staan. En Abraham organiseert een feest. En Ismaël ziet dat alle aandacht naar die kleine Isaac toe gaat. En die gaat met hem zitten spotten en hem uit zitten lachen. En Sarah ziet het. En Sarah zegt tegen Abraham: Abraham, stuur die slavin met haar zoon weg. Want die zal niet erven met Isaac, met mijn zoon. En Abraham is daar heel boos over. Die denkt: hoe kom je op het idee? Ook hij is mijn zoon. En dan spreekt God opnieuw tegen Abraham. Hij zegt: Abraham, luister naar Sarah in alles wat ze zegt, want hij zal niet erven met Isaac. Die twee verdragen elkaar niet. Wij denken nog zo vaak van: ik doe mijn best en God doet de rest. Dat kan allemaal wel. Nee, als u het hoogste wil, en als u leert wat het is om veel bij hem te zijn, dan gaat u verstaan dat het dienen van God precies omgedraaid wordt door God. God doet het. Want Isaac werd geboren toen het niet meer kon. Isaac was een vrucht van God zelf, van Gods geest, van Gods belofte. En de enige die het koninkrijk Gods bouwen kan, is God, de enige. Niet mensen. En God wil ons maken tot mensen die zo leren om bij hem te zijn, dat we verstaan: Heer, ik heb u niks te bieden. Het heeft lang geduurd voordat ik tot het inzicht kwam, zegt Oswald Chambers, dat ik God niks te bieden heb, dat ik bij God niets vinden kan. Niemand van ons. Een beetje beledigend, hè? Het is wel prettig om te denken: nou, dat heb ik voor God gedaan en dat kan ik straks wel voor zijn aangezicht verschijnen. Als u wist hoeveel mensen er zo denken, en dat zijn mijn goede werken, die neem ik mee straks. Ik wacht even, Heer God, ik was lid van de gemeente van Miel, hoor. Wilt u dat wel even noteren, hè? En weet u welke dingen ik allemaal in zijn gemeente gedaan heb? Het telt niet. Wat telt er dan wel? Wat God door u heen doen kan. Wij hebben het vaak over goede werken. Wat zijn goede werken? De Bijbel zegt ons met nadruk: niemand is goed. Dan kunnen we toch ook geen goede werken doen? Niemand is goed, zelfs niet één. Jezus zegt dat God de enige is die goed doet. En de enige die goede werken kan doen, is God door ons heen. God zoekt niet naar mensen die hem denken een dienst te kunnen bewijzen. Die hem dienen op die manier. God zoekt naar mensen waar dat lied zo prachtig van getuigde. God zoekt naar mensen die bij hem zijn. God zoekt geen knechten. God zoekt kinderen die in zijn nabijheid zijn. En door die mensen gaat God aan het werk. En Abraham ziet dat. Abraham heeft verstaan, nee, Ismaël, ja, dat was van beneden naar boven. Stuur maar weg, zegt de Heere God. Net zo goed als dat hij in het offer van Kain niet geïnteresseerd was. Ook niet in de torenbouw met de spitsje in de hemel wijd in Babel. Nee, zegt God. Ik doe een werk. Daar nog even terug naar die tekst uit Handelingen. Die zegt dus twee dingen, en ik heb maar eentje genoemd, dat God ons niet nodig heeft. Maar Paulus begint met de woorden, God woont niet in tempels met handen gemaakt. Een mooi gebouw, kathedralen, al die dingen. Maar dat is het niet, zegt Paulus. God woont niet in tempels met handen gemaakt. In welke tempels woont God dan wel? God woont in tempels die hij zelf heeft gemaakt. Nu? God woont in tempels die hij zelf maakt. Weet u niet dat u Gods tempel bent? Daarin woont God. En ik werd vorige week aangesproken door de tekst waar de Heer Jezus zegt, in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Dat betekent dat als al die tempels straks in de eeuwigheid bij elkaar komen, we een overvloedige aanwezigheid van God hebben. Nu proeft u dat al een beetje in uw gemeente. Als u als gemeenteleden bij elkaar komt, als tempels van God en allemaal iets meebrengt van de tegenwoordigheid van God, is dat een grote mate van Gods nabijheid. Daarom is een gemeente zo belangrijk in de wereld. Daarom ging ik hier vanmorgen zo graag naartoe. Omdat ik wist, ik ga naar een plaats waar God is. Want u bent er. Als een tempel van God. En in het huis van de vader zijn veel van die woningen die bij elkaar, twee of drie in mijn naam, zegt de Heer dan. En ik ben in het midden. Daarom is gemeente zijn zo belangrijk en zo kostelijk. Daarom is voor mij zo heerlijk om hier te mogen zijn. Ik geniet met volle teugen van u. Al die verschillende tempels in wie God woont. God woont niet in tempels met handen gemaakt. God woont in tempels die hij zelf maakt. En het dienen voor ons is niet omdat hij nog iets nodig heeft. Het dienen voor ons is omdat God in ons woont en hij de dingen in ons waar maakt. En dat is gewoon heel simpel. Gods geest woont u. Daardoor, als u een vader bent, woont u gewoon een betere vader. Toen een van mijn kinderen 12 jaar was, had hij eetgewoonte waar ik me mateloos aan irriteerde. Kent u dat? Met alle respect, hij werkte in zijn vrije tijd bij een boer. En dat liet hij goed werken als hij aan tafel zat. En bij elke maaltijd had ik wel wat te vermanen. Hij heeft net als ik, heet. Totdat ik ermee naar de Heere God ging en zei, Heere God, kunt u nou die jongen niet leren dat hij een beetje verzoenlijk eet? En toen de Heere God mij duidelijk maakte, hij is het probleem niet, jij bent het probleem. Jij moet leren van die jongen te houden, hoe die ook eet. Dat is wat God doet. Een vader die weet wat het is om bij God te zijn, wordt een betere vader. Een moeder die leert wat het is om bij God te zijn, is een kostbaarheid in het Koninkrijk Gods. Je zou maar, ik ben op een radio een vraag erover van een moeder, drie kinderen en ik kom er zo weinig van doen. Maar het was een mooie brief en toen zei ik, je zou maar zo'n moeder hebben. Je bent toch gezegend als kind als je zo'n moeder hebt. Wat was Mozes niet gezegend met zijn moeder? Wat was Isaac niet gezegend met zijn moeder? En zo kun je de Bijbel doorlopen. Moeders. Maar of je nou vader bent of moeder bent, of het helemaal niet bent. Allemaal hebben wij een plek in deze wereld waar God ons gebruiken wil. Gewoon waar u bent. U bent een woonstede van God. Hij, ik zou zo graag, kijk, dat is God dienen. Hij, even weer die vrucht van de geest. Wat betekent het nou, als u een woonstede van God bent? Dat betekent dat de vrucht in u gaat groeien van liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, de vallen en opstaan, dat weet ik allemaal wel. Tijd tot tijd moet je je excuses voor aanbieden, vergeving vragen voor je gedrag. Maar toch, wat een heerlijk mens word je. Ik kom ze soms tegen. Van die heerlijke mensen. Mag ik, vertel ik dat of wel of vertel ik het niet? Ik heb nog 20 minuten, kan wel even. Kan wel even. Ik was in een klooster in Oosterhout. Met vrienden brachten wij daar een bezoek. En daar zaten 3 nonnen van boven de 80. En ik kwam te zitten naast zuster Elisabeth, 86. Een mooie vrouw. En ik zei, kunt u mij nou vertellen, hoe komt een mens er nou in vredesnaam toe om een leven lang in een klooster te gaan zitten? Toen zei ze, was heel plechtig ook in de antwoord, dat zal ik u vertellen. Ze zegt, ik heb 5 maal een huwelijksaanzoek gekregen. Maar het verlangen naar het klooster was sterker. Toen zei ik, heeft het uw leven veranderd? Toen zei ze, ja. Kan je toch zien? Ja, ik heb u veel niet gekend. Ze zei, ja, het heeft mijn leven veranderd. Wij hebben hier ook moeilijke mensen om ons heen. Wij hebben dezelfde problemen als wat buiten het klooster. Maar we zijn elke dag 1 keer of 6 in de kapel waarin we Gods aangezicht zoeken. Waarin God ons corrigeert en bijstuurt en meer van zijn geest in ons doet komen. Ja, God heeft mijn leven veranderd. Ik zeg nog 1 vraag dan. Bent u daardoor dichter bij God gekomen? Ze zegt, ongelooflijk. Nou, u hoeft voor mij niet in een klooster, dat begrijpt u wel. Maar voelt u wat dat in zo'n vrouw heeft uitgewerkt? Ik zat naast haar en ik dacht, en zij is van een hele andere kerk als ik. En ze gelooft heel andere dingen als ik. Maar er was zoveel van Jezus in haar. En deze schiet me nou mijn gedachten. Maar van tijd tot tijd kom je ze tegen. Hè, van die mensen waarvan je denkt, nou wat had ik hier dus ook. We gingen weg. En toen stonden we buiten. En toen zei ik, zuster, mag ik u nog 1 ding vragen? En toen zei ze, ga uw gang. Ik zeg, we gaan geen doodzonde als u een kus geeft. Toen keek ze me ernstig en plechtig aan. Toen zei ze, ik heb het u onmiddellijk vergeven. Toen heb ik er 3 zoenen gegeven. Wat is dat nou? Ik had haar nooit ontmoet. Maar in haar was Jezus, net als in mij. En die geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Een woonstede Gods in de geest. Beseft u wat het is om God te dienen. Het dienen van God is niet een soort reactie van onze kant. Wij denken dat vaak. Hè? Jezus deed veel voor mij en nu doe ik als een reactie iets voor Jezus. Waanzin! Het is niet eerst Jezus en nou ben ik aan de beurt. Het is eerst Jezus en nou is Jezus weer aan de beurt. Hij is altijd aan de beurt. Het is uit hem en door hem en tot hem dat alle dingen zijn. Hij heeft u niet nodig. Maar hij verlangt ontzettend om u te hebben in zijn tegenwoordigheid. En dat is het dienen van God. En dan bent u in de maatschappij een ander mens. Die fouten maakt. Maar bent u in uw gezin een ander mens. In uw huis een ander. Dat duurt lang en dat valt en dat. En dan moet je vergeving vragen. En maar. U kent ze om u heen, hè? Van die mensen die zo zichtbaar een woonsteden zijn van God. En dat komt omdat ze veel omgaan met God. Het zijn van God. Nou, even nog, ja, een ander beeld even van, ik denk dat ik het wel eens verteld heb, maar in dit verband past het denk ik ook goed. Hè? Het dienen van God, wat is nou het dienen van God? Ik moet denken aan de Heer Jezus, die staat voor een massa van 5000 mensen. Mannen alleen al, vrouwen, kinderen nog niet eens meegeteld. En die mensen die hebben honger. En hij zegt tegen zijn discipelen, wat hebben jullie eens te eten? Nou, hier, al halen we nou voor 1 jaar salaris om brood, dan kunnen we dat nog niet bij elkaar halen. Ga eens kijken, zegt de Heer Jezus, of er soms iemand is die wat is. Dan komen ze terug met een jongen. Alleen Johannes vertelt dat. Johannes was altijd zo ongelooflijk dicht bij de Heer Jezus dat hij heel veel opmerkte wat anderen ontging. En dan is daar die jongen en die heeft 5 broden en 2 vissen. En daarmee had hij vier verschillende dingen kunnen doen. 1, hij had het voor zichzelf kunnen houden. Dat herkent u niet, want zo zit u niet meer in elkaar. Het ik en de rest van stikken, dat is er niet meer bij u. Dat kan ik rustig, durf ik dat aan te doen. Wat had hij wel kunnen doen, hè? De wereld is wel vol met een heleboel van dat soort mensen. Dit is voor mij. Tweede mogelijkheid was dat hij dacht, ja, al die mensen hebben niks en ik heb 5 loon en 2 visstukken. Dat kan ik niet maken, ik ga er wel wat mee doen. En hij had die broden kunnen breken en zo links en rechts wat kunnen uitdelen, alsjeblieft. Dan had hij misschien in het beste geval, schat maar eens wat, 100 mensen te eten kunnen geven. En dat was een menigte van 10.000, dus meer. Dan waren er in elk geval 9.900 overgebleven die niks hadden. Het was goed geweest hoor, het idee. Maar, u hebt van Miel gehoord, de grootste vijand van het beste is het goede. Dat is helemaal niet verkeerd. Hadden we maar meer van dat soort mensen. Al die ontwikkelingswerkers zijn prachtig. Maar het is niet wat God bedoelt. Het dienen van God is niet, nou dan geef ik maar wat en dan doe ik maar wat. Wat was de derde mogelijkheid? De derde mogelijkheid was, hij had zijn broden aan Jezus kunnen geven onder een bepaalde voorwaarde. Had kunnen zeggen, Heer, u mag het hebben, maar ik wil wel dat u het heel houdt. Niet breken. Ja, er zijn een heleboel mensen die zo hun leven aan de Heer geven. Heer, ik geef een leven aan u en ik vertrouw dat u het goed maakt en dat u me zegent en dat u me helpt. En oh nee, als het dan misgaat in je leven, dan klopt het niet meer. Heb ik God zo trouw gediend en kijk nou eens wat er gebeurt. Die mensen zijn er veel. Die geven hun leven aan de Heer, maar willen wel zichzelf blijven. Dat noemen we religie. 25 jaar lang heb ik erop zitten. De eerste 25 jaar van mijn leven. Heer, nu hebt u mijn leven. En ik kan een hele lijst van dingen noemen die ik deed. Ik diende de Heer. Maar hij moest zo afblijven van mij in de zin van dat ik was als kind, heb ik al vaak verteld, erg onzeker, erg gepest. Ik ben daar als tiener overheen gegroeid en toen was ik een jaar 25, kwam het evangelie op me af. En toen merkte ik dat God mij voor de volle 100% wilde hebben. En zo nodig breken. Wat we lazen vanmorgen, want gij zijt gestorven. Als u naar de Heer Jezus toe gaat, dan gaat hij met je op weg naar Golgotha. We willen wel met hem naar het paasfeest. Ook nog wel hemelvastdag. Of pinksterfeest. Maar Golgotha. Met Christus ben ik gekruisigd. Nee, ik wil mezelf zijn. Daar heb ik lang voor gevochten. Ik doe je al een beetje mee. Ik word er een beetje bij. U mag me hebben. Ik stel me beschikbaar. Ik kan een heleboel dingen voor u doen. Ik wil u dienen. Dan krijg je niet. Ik heb tegen God gezegd, God, ik wil 10 keer godsdienstiger worden dan ik ben. Maar ik zeg geen ja tegen u. Omdat ik doodsbang was dat God daar misbruik van ging maken. En nou zeg ik iets heel geks. Dat heeft hij ook gedaan. Uiteindelijk ben ik zover gekomen en heeft hij misbruik van gemaakt. Hij heeft me gebroken. Was de enige manier om uitgedeeld te worden. Als je heel wil blijven, kan je uitgedeeld worden. En ik dank God dat hij de moed had om het te breken. Hij woont in de hemel en in de verbroken en verbrijzelde van hart, zegt de Bijbel. Hij weet wat hij doet. En er is natuurlijk een tijd gekomen dat ik zei, God, ik hoef niet meer, want dit heb ik niet bedoeld. En die in de hemel zetelt wacht. Kom wel goed. Kom wel goed. Net als bij Mozes. Kom wel goed. En zie eens. Wat een zegen om door God verbroken te mogen worden. Wat heeft hij mij verwend? tot op deze dag. Dan doe je natuurlijk heel dom. Als je jezelf aan God geeft en hij mag niet met je doen wat hij wil. En als je je totaal aan God overgeeft, kan je door de modder gaan, maar hij gaat mee. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij bent bij mij. Dat is leven. Dat is dienen van God. Niks meer in handen hebben zoals Abraham en dan zien. Dat is leven, Mozes. Toen hij 40 was, toen diende die God als een boom. Grote woorden en werken, zegt de Bijbel. In vuur en vlam voor de dingen van God. Ijveren voor God. Gaat u maar eens lezen in Romeinen 10. Bij de Israëlieten hadden ze dat ook. Ijveren voor God, maar zonder verstand. Trachten hun eigen gerechtigheid te doen gelden. Zijn ze niet aan de gerechtigheid van God toegekomen. Het was van beneden naar boven. Als de scheur die dwars door Israël loopt, is ook de scheur die dwars door het christendom loopt. Ook het christendom zit vol met mensen die ervoor gaan. Ze zeggen het zo vaak. Heer, we gaan ervoor. Oh, maar dat zoekt God niet. God heeft 40 jaar nodig met Mozes om bij God te zijn. En dan is er helemaal niks meer. Wij denken altijd dat God ons elke dag een beetje sterker maakt. Maar het werkelijke proces is dat God ons elke dag een beetje zwakker maakt. Want Gods kracht openbaart zich eerst en vooral in zwakheid. En dan is die 80 en dan is het op. Een oude man, die zegt: God, dat ben ik. Dat heb je niet goed gedaan toen ik 40 was. Toen had u wat met me kunnen doen, nou is het over en uit. Nee hoor, zegt de Heere God, want toen je 40 was, toen kon jij het, Mozes. En dan kan je het niet meer. En nu ga ik het in je doen, van boven naar beneden. Toen je 40 was, was je een boom die in brand stond. En ze zei allemaal, oh, wat een ijver voor God. En nu ben je 80 en dan ben je een dode struik. En nu zeggen ze niet meer, oh, de struik. Nu zeggen ze, oh, wat een vlam. Wat een vlam, die struik. Zoals ik het bij zuster Elisabeth zag. En zo kan ik natuurlijk, ik noem graag Corrie de Boom, maar die heb ik al zo vaak genoemd. Dan zullen we maar even met rust laten. Maar toen ik een jongen van 25 was en zij ging spreken, heb ik gehuild. En gezegd, God, ik bid u, geef mij wat zij heeft. Ze was dus oud, toen al, moe. Jaren concentratiekamp, de vader daar gestorven, de zuster daar gestorven, als een wrak uit het kamp komen. Met één roep, nu ga ik de hele wereld vertellen hoe geweldig Jezus is. De vlam in de struik, dat zoekt God. Nou ben ik zo blij dat ik er nog ben, want ik kan niet zoveel meer. Zelfs voor 10 boodschappen heb ik een uur nodig. Maar God is daar. En als ik hier naartoe rijd, dan denk ik, nou ja, God, voor mij mag het wel zo ongeveer de laatste dienst zijn. Want een dode struik. Meer is het niet, Heer. En als ik straks wegrijd, dan zeg ik, God, geef me nog 10 jaar. Want je boom had dat ook, Heer, geef me nog 10 jaar, want ik kan nog lang genoeg bij u zijn. Dat is het leven met God. Zijn bij God, waardoor je gaat weten dat jij niet God dient, maar God dient jou. God dient door jou heen, God voorziet in alles. En je bent een woonstede van God in de geest. En je gaat veel met hem om en je zegt, God, ga uw gang, ga uw gang. En dan mag je de vreugde beleven en wie weet hoeveel komende predikers er onder u zitten. Dan mag je de vreugde beleven om voor groter of kleiner kring een kanaal te mogen zijn. Van zijn zegen, stroom van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Voor wie? Voor degene die drinkt. Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. En stromen van levend water. Wat word je dan een mooie moeder? Wat word je dan een mooie vader? Wat word je een mooie jongen? Mooie meid. En mooie oma. Mooie opa. En naarmate de tijd zwaarder wordt, want daar heb ik het over gehad, wordt u steeds mooier. Laat daar maar mee eindigen. Een beetje negatief, maar ook een positieve kant. De Nederlandse vlag heeft 3 banen. Rood, wit en blauw. De geestelijke vlag in de onzichtbare wereld heeft ook 3 banen. Wit boven, het middenbaan grijs en de onderste zwart. En in elk van die 3 banen bevinden zich mensen. Probeert u zich dat voor te stellen. Wat gaat er gebeuren in de eindtijd? Dan wordt de punt van de afgrond geopend. Dus die zwarte, donkere wereld van duisternis gaat opdringen. Dat merkt u als u daar oog voor hebt. Ook in ons land. Dat dringt op, steeds meer. Wat gebeurt er dan? Naarmate die zwarte baan opdringt naar boven en breder wordt, moeten die mensen in dat grijze vlak een keuze gaan maken. Of ik laat me opslokken door het zwart, of ik vlucht er van weg en kom daardoor in het witte. Weet u, als Jezus komt, denk ik dat er niet zoveel valt te oordelen. Als het hele grijze vlak weg. Want het wordt in de toekomst zo zwaar, het komt er gewoon op aan. Want dat was in de tijd van Daniel, er wordt een beeld opgericht. En als je er niet voor buigt, dan ga je de vuren oven in. Zo ook hier, als je niet meedoet wat iedereen doet. We kennen al die teksten van je tekens en je kan je niet meer kopen, kan je niet meer verkopen. Al dat soort dreigingen die er verteld worden in de openbaring. Straks komt die zwarte wereld met al zijn vuil. Als een, het riool van de wereld wat over ons uitgestort wordt, ook mede door de moderne media die wij hebben. En dan kan je kiezen. Of je vlucht in het licht. Of je laat je opslokken en gaat onder in de duisternis. Wie vuil is, die worden nog vuiler. Wie rein is, die worden nog reiner. Dat is de eindtijd. Nou, we weten niet hoe ernstig of het is nu, maar die dingen zijn wel gaande. Wat wilt u? Wilt je in dat grijze vlak rond blijven hangen? Vlees nog vis? Was je maar heet of koud, maar omdat je lauw bent, zal ik je uit mijn mond spuwen? Of is juist die duisternis het middel wat God voor u en voor mij gebruikt om ons dichter bij hem te brengen? Het zijn bij God in de wereld van het licht, in die wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is. Daarom durf ik te zeggen, wat zal de gemeente mooi zijn in die tijd. Oei, wanneer de bruidegom komt om zijn bruid te halen die rein en onberispelijk en onbesmet is. Ja, je moet wel. Wat zal de gemeente mooi zijn in die tijd? Wat een mooie woonstede van God zal je hebben in die tijd. En vandaag maakt u daar weer een aanvang mee. Wat is het dienen van God? Het dienen van God is voor hem tot beschikking zijn. En woonstede van God zijn. En God gaat u dienen. Om u te maken tot het beeld van zijn zoon. Straks komt de bruidegom. En dan wordt u ons bruid bij de bruidegom gebracht. Zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn, maar Christus is niet uw plaats. En als u leert om te zijn met God, wordt dienen van God nooit meer een last. Ook niet uw stille tijd, maar hier ben ik, Heer. Vol van uw liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Wat zal de wereld, de gemeente van Jezus Christus in deze donkere wereld, mooi zijn op die dag. En u wordt uitgenodigd. Om te zijn bij hem. Zullen we nu stil zijn? Vader, wil u zo danken dat de ware godsdienst niet een dienst is van ons aan u, maar dat de ware godsdienst een dienst is van u aan ons. U biedt ons aan om uw woonsteden te zijn en ons te veranderen naar het beeld van uw Zoon. En u gebruikt zelfs de duisternis om ons te helpen meer in het licht te komen, omdat we daarvan weg willen vluchten, van die duisternis. Vader, we willen u danken voor deze morgen. Wil u echt bekennen, Heer, dat ik het moeilijk vind om hier weg te gaan. Maar het is toch altijd heerlijk als uw kinderen bij elkaar komen en u zich daarbij voegt. En we van u mogen genieten. En we bidden u, Heer, voor Limburg. We bidden u voor al die mooie mensen die hier zijn. Zo'n prachtig potentieel voor u. Mensen in wie u groei wil, in wie u groot wil worden. Mensen die u dienen wil, u wil, u dient ons. Heer, het komt ons zo vreemd over vaak. Toen Petrus een schuit vol met vis had, toen vond hij het niet moeilijk om voor u neer te knielen. Ze zei, Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Maar toen u het omdraaide en voor hem neerknielde om zijn voeten te wassen, wist hij daar geen raad mee. U zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. En toch zegt u, ik ben niet gekomen om verdiend te worden. Ik ben gekomen om te dienen, om jou te dienen. Voorwaarden dat ik van je maken mag wat ik verhoog. God, wat is dat toch grandioos. We danken u daarvoor. Dank u dat ik hier mocht zijn. Dank u voor al deze prachtige mensen. Zegen ze, Heer, met uw nabijheid. Zegen ze ook wat mooi de zondag is en maandag is. Geef ze, Heer, de smaak te pakken te krijgen van het zijn bij u, zodat ze merken dat u in hen uw dienst verricht. Dank u wel, Heere God. Dank voor uw aanbod. Amen. Ja, ik praat nog even met een paar mensen die ik ken. En dan ga ik weg. Ik vind het een beetje moeilijk. Gek is dat, hè? Er groeit zo gauw iets. Vindt u niet? Ik ga dat niet overdrijven, maar ik heb de neiging te zeggen. Want heb ik veel van uw liefde ontvangen, hè? Dat meen ik ook. En ik heb met niet veel mensen kunnen praten, maar toch. Heerlijk om zo bij elkaar te zijn. In zijn aanwezigheid. En ik vertrouw dat u vanmiddag een heerlijke, gezegende middag zult hebben.